Goeiemorgen, broers en zussen. Vorige keer waren we begonnen in het boek Ezechiël. En ik zou deze morgen opnieuw graag de draad terug willen oppikken daar in Ezechiël. Dus laten we eerst nog even naar hoofdstuk 1 gaan. Om ons geheugen nog wat op te frissen. En kort te overlopen wat we vorige keer hebben gezien. Heel kort. Want als de boodschap van Ezechiël, het boek beter willen begrijpen, de inhoud van zijn boodschap beter willen begrijpen, ja, dan is het belangrijk dat we toch weten tegen welke achtergrond het boek zich afspeelt. Als je de context niet begrijpt, of niet zo goed kent, of niet vertrouwd mee bent, dan zal het moeilijk zijn om de ware betekenis van het boek te achterhalen. Dus staan we nog even toe, deze morgen, om heel kort het kader te schetsen waarin we dat boek moeten plaatsen. Hoofdstuk 1 bevinden we ons in het jaar 597 voor Christus. En in vers 2 treffen we Ezechiël aan, buiten de landsgrenzen van Israël. Hij bevindt zich niet meer op Joods grondgebied. In vers 2b lezen we immers, het was het vijfde jaar van de ballingschap. Dat wil zeggen dat 5 jaar geleden Ezechiël weggevoerd werd samen met de koning van Juda zelfs, en bovenlaag van de Joodse bevolking, weggevoerd door de Babylonische troepen. Ongeveer 10.000 Joodse mensen in totaal werden weggevoerd. En een tweede wegvoering naar Babylonië. Ja, ondertussen weten we het al. Dus aan het begin van hoofdstuk 1 ligt Ezechiëls nieuwe thuis, nu al 5 jaar, op 1000 kilometer van zijn vaderland. Daar woonde hij in een afgesloten Joodse nederzetting bij de rivier de Kebar, in Babylonië, in een vreemd land. We hadden toen gezien dat Ezechiël daar een visioen krijgt van God. God opent de hemel voor hem. En hij ziet God op een hoog verheven mobiele troon. Dat troonvisioen hadden we kort bij stilgestaan. En ik had toen gezegd dat Ezechiël niet zomaar, of liever dat God niet zomaar dat visioen aan Ezechiël gaf. God had daar een hele goede reden voor, natuurlijk. Ezechiël moest namelijk eerst en vooral een diep besef krijgen van wie God is, van zijn absolute almacht en van zijn soevereiniteit. Ezechiël moest daar een diep besef van krijgen, zodanig dat Ezechiël er nu ook absoluut overtuigd van zou zijn dat God niet zomaar een God is die streekgebonden is. In die tijd waren goden streekgebonden. Een God voor dat land, een God voor dat land. En Ezechiël moest ervan overtuigd zijn dat God ook in het buitenland het voor te zeggen heeft. Dat God niet immers slechts de God is van het landje Israël, maar dat God alles onder controle heeft en de schepping. Dus niet Nebukadnezar had het voor te zeggen in Babylonië, maar God. En Ezechiël moest daarvan overtuigd worden. Dat was het eerste puntje. En het tweede puntje was dat we dus toen gezien hadden dat Ezechiël geroepen werd door God. Dus Ezechiël ziet niet alleen God op een hoogverheven troon, maar hij wordt ook geroepen door God. God geeft hem instructies, betreffende zijn publieke bediening onder de ballingen. Dat hadden we toen gezien. Maar er was iets heel speciaals dat ik ook onderstreepte toen, namelijk dat God, vooraleer hij hem bediening heeft, eerst iets merkwaardig deed met Ezechiël, namelijk dat hij een boekrol openspreidt, een boekrol die van voor naar van achter beschreven was, en hem zo voor het aangezicht van Ezechiël presenteert. En het merkwaardige was dat Ezechiël die boekrol niet moest lezen, maar opeten. Hoofdstuk 3, vers 1, ik lees u voor. Eet wat gij voor u ziet, zegt God, eet deze rol en vul er uw binnenste mee. Pas daarna gaf God hem een bediening. Dus Ezechiël moest eerst goed vertrouwd zijn met Gods woord, met de boodschap die hij moest uitdragen, hij moest dat goed verteren, vooraleer hij uit kon gezonden worden naar de ballingen en kon spreken in Gods naam. Iets wat natuurlijk ook van toepassing is op ons van vandaag. God ga je niet uitsturen als je niet ergens diepte hebt in Gods woord. Dat was vorige week, 4 weken geleden, wat we gezien hadden. Maar ik had toen nog niets gezegd over de inhoud van Ezechiëls boodschap, over de inhoud van het boek. En dat zou ik deze morgen willen doen. Iets meer gaan vertellen over de inhoud van het boek, deel 2. Nu, wat is nu de inhoud van het boek Ezechiël? Wel, in Ezechiël ontwikkelen er in feite vier grote thema's, vier belangrijke thema's. Ik zal ze eens opsommen. Het eerste thema is Gods absolute almacht en soevereiniteit over alle volken. Het tweede thema, de zondigheid van de mens. En het derde thema, en daar is het mij om te doen vandaag, Gods onafwendbare oordeel. En het vierde thema, daar is het mij ook om te doen vandaag. Gods aangekondigd herstel, de hoop voor zijn volk en ook voor alle andere volken. Dus deze twee laatste thema's zou ik iets meer willen overzeggen deze morgen. Oordeel en herstel. Twee hele belangrijke thema's in het boek Ezechiël. Je kan het zo een beetje gaan vergelijken als een koord die gevlochten is uit twee draden. Mag je ook zeggen dat oordeel en herstel als een koord doorgaans het boek Ezechiël loopt. Het loopt naast elkaar oordeel van God, maar ook herstel. En daarover wil ik iets meer gaan vertellen. Ik geef gewoon een keer een simpel voorbeeld. Oordeel en herstel. Je moet er niet naartoe gaan, maar in hoofdstuk 6 lees je dat Ezechiël orakels van oordeel moet profiteren tegen de bergen van Israël. Ja, waarom tegen de bergen? Omdat Israël niet meer wilde luisteren. Dus het was beter, je ging meer succes hebben om tegen de bergen te profiteren dan tegen Gods volk. Ik lees u voor, hoofdstuk 6, vers 3, je moet er niet naartoe gaan. Bergen van Israël, zegt Ezechiël, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer tegen de bergen en de heuvels. Ik zal jullie treffen met het zwaard. Oordeel dus. Maar, in hoofdstuk 36, dan moet Ezechiël 7 jaar later opnieuw profiteren tegen de bergen. Maar dan is het anders. Dan zijn het orakels van hoop. Luister maar eens. Hoofdstuk 36, vers 1. Bergen van Israël, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer. Bergen van Israël, jullie bomen zullen weer uitlopen en vrucht dragen, mijn volk. Voor mijn volk. Ik zal mij naar jullie toewenden. Ik zal zorgen dat het jullie beter gaat dan vroeger. En jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Herstel dus. Zie je? Hoofdstuk 6, oordeel. Hoofdstuk 36, herstel. Dat gaat zo doorheen het boek. En nog iets dat ik ook wel meegeef, vooral we beginnen met deze twee thema's, is namelijk dat we zeker niet mogen missen dat de tempo in het boek Ezechiël een zeer belangrijke rol speelt. Sommigen van jullie weten dat misschien, maar de tempo speelt een heel belangrijke rol. En vooral in het persoonlijke leven van Ezechiël speelt de tempo een zeer belangrijke rol. Want, om maar een voorbeeldje te geven, Ezechiëls vermogen om te spreken was nauw verbonden met de tempel. Wist er dat iemand? Zolang de tempel er nog stond, kon Ezechiël niet spreken tegen zijn Joodse volksgenoot. Ik lees je voor, hoofdstuk 3, vers 26, dan zegt God zelf tegen Ezechiël, uw tong zal ik aan uw gehemelte doen kleven, zodat u stom wordt. Maar als ik met u spreek, zal ik uw mond openen en zult u zeggen, enzovoort enzoverder. Zie dat? Dus, zolang de tempel er stond, kon Ezechiël geen woord meer zeggen tegen het volk van God. Misschien kon hij wel nog praten met zijn vrouw, maar hij kon geen woord meer zeggen tegen het volk van God. Tenzij God zijn tong zou losmaken. Het is pas 7 jaar later, wanneer de tempel verwoest wordt, dat God Ezechiëls stomheid definitief opheft. Dat is dat wel toch wat zeggen, hè? Ik kan niet meer spreken zolang de tempel staat, maar eens de tempel verwoest is, kan hij opnieuw vrij uitspreken. Dus de tempel speelt een heel belangrijke rol. Trouwens, bij de verwoesting van de tempel gebeurde er nog iets heel bijzonders in het leven van Ezechiël. God had niet alleen zijn spraak teruggegeven, maar God had ook iets weggenomen bij de verwoesting van de tempel. Weet er iemand wat? De lust van zijn oom, zijn vrouwtje. Dus, je kunt dat lezen in hoofdstuk 24, maar dat is het onderwerp niet vandaag. God neemt de spraak weg bij de verwoesting van de tempel. Sorry, God heeft de spraak terug aan Ezechiël, maar hij neemt wel zijn vrouwtje weg. En daar lag een boodschap in, een symbolische boodschap. Maar dat had hem niet over deze morgen. Dus de tempel speelt in het leven van Ezechiël een zeer persoonlijke rol, een belangrijke rol. En God ging nu elk moment, dus, de tempel gaan verwoesten. Dat was het oordeel dat God had aangekondigd. Allang, voorheen, doorheen vele profeten. Hij had het aangekondigd. En nu ook, uiteindelijk, nogmaals door Ezechiël. En God zou inderdaad een verschrikkelijk onheil over de achtergebleven Israëlieten en Jeruzalem laten komen. En het is wel een verschrikkelijk onheil. En hen uiteindelijk in een derde wegvoering deporteren. Dat zou nu gaan komen. Dus ik heb twee puntjes deze morgen, zoals ik al gezegd heb. Gods oordeel en Gods herstel. Het eerste puntje, Gods oordeel. Wel, ik weet niet of u al het boek Ezechiël hebben gelezen, maar als je dat al een keer hebt gedaan, dan zul je merken dat er daar vanaf hoofdstuk 4 tot 24, 20 hoofdstukken lang, dan er al serieuze aanklachten en beschuldigingen aan het adres van de Israëlieten gegeven worden. Hè. Enorme heftige oordeelsaankondigingen. Parabels, allegorieën, die aantonen, die het afschuwelijke wangedrag van het volk tonen en echt onderstrepen. Het is serieus heftig, die eerste 20 hoofdstukken. En als je dat zo leest, in je stille tijd, ja, en je vordert zo, dan zeg je bij jezelf, dan vraag je je af, wat gaat God nu doen in feite met dat volk? Hoe gaat hij dat volk nu straffen? Dat kan toch niet zomaar zijn dat God dat volk niet gaat afstraffen? En je stelt jezelf die vraag, hoe gaat God dat volk nu straffen? Welke strafmaat zal hij nu gebruiken om zijn volk te straffen? En wat God nu zal doen, daar besteedt Ezechiël ook heel veel aandacht aan. En Ezechiël had wel tot in detail bij gegeven momenten. En als Ezechiël natuurlijk zoveel aandacht besteedt aan wat dat God gaat doen, ja, dan wil ik er deze morgen ook wat aandacht aan besteden, aan wat dat God gaat doen. Hoe zal God zijn volk nu treffen? En ik vind dat dat ook een keer moet gezegd worden in een preek. Ik ervaar zo dat dat een beetje geschuwd wordt, Gods oordeel en wat hij doet met zijn volk. En ik wil dat toch een keer onderstrepen deze morgen, want ik denk dat heel wat christenen zich soms wel een keer durven afvragen hoe een liefdevolle God nu zo liefdevol is en zijn eigen zoon voor deze wereld kan geven, maar tegelijkertijd kan hij wel zijn eigen volk zo zwaar afstraffen. Hoe passen die twee samen? Gods liefde en Gods oordeel. Ja, het is natuurlijk aangenamer om na te denken over de liefde van God. Maar God is het aan zichzelf schuldig om ook te oordelen. Dus hoe passen die twee te samen? Laten we eens naar hoofdstuk 5 gaan. Ezechiël hoofdstuk 5. God komt hier uiteindelijk op een punt dat hij er genoeg van heeft. Het is genoeg, zegt hij. De maat is vol. En hij zegt in vers 9, hoofdstuk 5, vers 9, het volgende. Omdat je je zo afschuwelijk hebt gedragen, Jeruzalem, zal ik je zwaarder straffen dan ik ooit met iemand heb gedaan of nog zal doen. En het volgende vers, dat zegt God wat hij zal uiteindelijk aanrichten in Jeruzalem. En daar lezen we de gruwel van alle gruwelen. Vers 10. Binnen jouw muren zullen ouders hun kinderen eten en kinderen hun ouders. En hier wil ik even stilstaan. Want als je zo'n beetje op het internet rondneust of surft, dan zou je zien dat atheïsten redelijk gebruik maken van zulke gruwelijke passages. Ze zetten dat goed in de verf, atheïsten. Kijk een keer wat dat God doet met zijn eigen volk. En ik denk daarom dat het toch een keer goed zou zijn, deze morgen, dat we dat toch een keer wat dieper op ingaan. Dat ik dat toch een keer zou willen proberen verklaren wat er hier gaande is. Want ook voor christenen is Gods oordeel en Gods liefde, dat zijn precies twee dingen die niet bij elkaar passen. Ik wil ze toch een keer samenbrengen deze morgen. Dus hoe moet dat verklaren? Laten we eens naar Leviticus hoofdstuk 26 gaan. Leviticus 26. God geeft de wet aan zijn volk, aan de berg Sinai. En daar zegt God dus, hoe ze zich moeten gedragen in het beloofde land, hé, en wat dat er allemaal zal gebeuren. Dus eens Gods volk in het beloofde land zou aankomen, ze krijgen eerst de wet, maar eens ze zouden aankomen, dan zou hun economische welvaart, hé, hun maatschappelijk welzijn, hun goede gezondheid en hun veiligheid en hun groei, dat zou heel sterk afhangen van hun eigen gedrag. Heel sterk. Het zou goed gaan met hen als ze zich een waardig volk zouden gedragen voor God. Zou het goed gaan met hen? Als ze zich aan het verbond zouden houden. Vers 3, Leviticus 26, vers 3. Dan zegt God, als jullie mijn bepalingen opvolgen, je aan mijn geboden houden en ze naleven, zal ik jullie, enzovoort enzoverder. En dan beschrijft God de zegeningen waarmee hij zijn volk zal zegenen. En dan zegt hij dingen zoals regen op gezette tijden, rijke opbrengsten van hun akkers, onbezorgd wonen in het land. God zal hen beschermen van de wilde dieren. En ze zullen niet geteisterd worden door oorlogen. En mochten er toch volken zijn die durven Gods volk aanvallen, wat zegt God dan? Wel, 5 Israëlische troepen zullen 100 vijandige troepen wegjagen. Zie, dus God zal ze zegenen. Als ze zich waardig gedragen. Maar God zal ze niet zomaar zegenen. Er is wel als, het is voorwaardelijk. Aan Gods zegen zijn er voorwaarden aan verbonden onder het Oude Testament. Dus ze konden niet zomaar leven zoals ze wilden. Want vanaf vers 14, dan lezen we wat God zal doen als ze zich niet aan het verbond zouden houden. En dan lezen we over de strafmaatregelen of de vervloekingen waarmee God zijn volk zal vervloeken als ze het verbond met hem verbreken. Vers 14... Maar als jullie mij niet gehoorzamen en deze geboden niet naleven, als je mijn bepalingen naast je neerlegt en mijn regels minacht, vers 16, dan zal ik van mijn kant jullie het volgende aandoen. En vanaf dan somt God de tuchtmaatregelen op, waarmee hij zijn volk zal tuchten. En het is een lang stuk. De tuchtmaatregelen, de beschrijving van de tuchtmaatregelen, is langer dan de beschrijving van de zegening, tot en met vers 39. Ik weet niet wat jullie daarvan denken, of als jullie ook dat stukje al een keer gelezen hebben. Maar degenen die dat al een keer gelezen hebben, die hebben opgemerkt dat deze oordelen, of deze vervloekingen, in fasen, of in stadia zijn onderverdeeld. En dat deze fasen of stadia sequentieel zijn. Ze volgen elkaar op, en ze nemen toe. Er worden in totaal 5 fasen of 5 stadia van tuchtmaatregelen opgesomd. En elk stadium is een zwaar en pijnlijker stadium dan het vorige stadium. Heb je er al een keer op gelet? Als God, als het volk, God moedwillig negeert, desondanks zijn herhaalde waarschuwingen en zijn voorschriften naast zich neerlegt, dan brengt God hen om te beginnen in een eerste stadium van strafmaatregelen. Moet wel zeggen, er moet al heel wat gebeuren vooraleer Gods volk in dat eerste pijnlijke stadium komt. En God gaat pas over naar het tweede stadium, als er geen lessen getrokken worden uit dat eerste stadium. Ik wil een keer opsommen wat dat God zal doen in dat eerste stadium. In vers 16b, dat lezen we, dat God zijn volk zal treffen met ziektes. Tering, koorts, en ook met vijanden die hij op hen zal afsturen, die hen zullen verslaan. Dus wat doet God hier in feite? Hij probeert hun aandacht te trekken met ziekte en verdrukking van de vijand. Moet rekenen, ze hebben nog altijd overvloedige oogsten, dat krijgen ze nog altijd. Ze hebben nog altijd een gezegende schoot, maar hun goede gezondheid en hun vrede wordt verstoord. Daar gaat God iets aan gaan doen. En dat zou al een belletje moeten doen rinkelen. Maar als het belletje niet rinkelt, en ze daar niets uit leren, ondanks deze tuchtmaatregelen, dat ze nog altijd zijn voorschriften minachten en niet willen luisteren, dan lezen we dat God zal doen, dan gaat God over naar een tweede stadium van tuchtmaatregelen en een zwaarder stadium, vers 18. Als u dan, ondanks dit alles, zegt God, nog niet naar mij luistert, dan zal ik u vanwege uw zonden 7 keer erger straffen, zegt hij. En in het tweede stadium gaat God de knop nu nog wat meer opendraaien. En hij gaat nu ook hun oogsten met ziekte treffen. waardoor het land amper nog opbrengt. Dus God gaat hier voor een deel hun primaire levensbehoeften gaan afsnijden. Niet vergeten, wil ik ook wel zeggen, dat God niet zomaar plotseling naar een tweede stadium, naar een pijnlijke stadium overgaat. Soms gaan er jaren over, of decennia over, voordat God de maatregelen verscherpt. Maar als ze desondanks de aantasting van hun primaire levensbehoeften nog altijd niet luisteren, dan lezen dat God hen in een derde stadium zal brengen, en een nog zwaarder stadium, vers 21. Als u dan tegen mij blijft ingaan en niet naar mij wil luisteren, dan zal ik u overeenkomstig uw zonden 7 keer harder slaan. En vervolgens lezen we dan dus dat God wilde dieren zal afsturen op het volk, die hun vee zullen uitroeien, maar ook hun kinderen zullen beroven. Dus bovenop ziekte, bovenop aanvallende vijanden, bovenop gebrek aan voedsel en water, zal God nu ook het volk uitdunnen. Of dat woordje dat Jos zo graag gebruikt, decimeren. Ook deze periode kan jaren aanhouden, decennia aanhouden. God wil zijn volk, broers en zussen, hier tot 1 keer brengen. Maar we zitten nog maar in het derde stadium. Als ze na al die tijd nog altijd niet willen luisteren, dan komen ze in een nog zwaarder stadium, in een vierde stadium, vers 23. En als u zich hierdoor nog niet laat bestraffen en tegen mij blijft ingaan, dan zal ik zelf tegen u ingaan, zegt God. Dus God gaat er hem hier persoonlijk in gaan bemoeien, in dat vierde stadium. Hij zal zelf tegen hen tekeer gaan. En hij zal hen treffen met het zwaard. Dus hier blijft het niet langer mee bij belastingen betalen aan de vijand of aan de bezetter, of gewassen en vee afdragen, maar hier worden ze letterlijk in hun handen overgeleverd. En als dat nog niet helpt, dan komen ze uiteindelijk in het vijfde en finale stadium, vers 27. De tuchtmaatregel die we daar straks gelezen hebben, de gruwel van alle gruwelen, die we gelezen hebben in Ezekiel 15, vers 27. Lees maar een keer. Als jullie hierna nog niet naar mij willen luisteren en tegen mij in blijven gaan, dan zal ik met grimmigheid tegen u ingaan, zegt God. Vers 29. U zult dan het vlees van uw eigen zonen eten en het vlees van uw eigen dochters zult u eten. Precies wat we gelezen hebben in Ezekiel. Keer terug naar de wet. En dat is ook gebeurd. De eerste keer dat God zijn volk met deze in dat finale stadium brengt, de eerste keer dat dat gebeurt, is in de dagen van Elisa. In 2 Koningen 6 kun je dat lezen. Het is een verschrikkelijke passage in feite. We lezen daar dat de stad Samaria, de hoofdstad van de 10 noordelijke stammen, dat die stad belegerd wordt door het Aramese leger. En uiteindelijk duurt het beleg van Samaria zo lang dat er een enorm voedseltekort is. En dan lees je letterlijk in 2 Koningen 6, 29, dat een compleet ontredderde en uitgehongerde vrouw, gedreven door wanhoop, haar eigen kind kookt en in groepsverband opeet. Dat is het finale stadium, wat God zijn volk inbrengt. En zoals ik al gezegd heb, natuurlijk, atheïsten maken daar gretig gebruik van en schelden God via die passage af als een tyrannieke God die gehoorzaamheid eist of. Ja, dat zou je wel opgevallen hebben al, denk ik. Maar wat doen ze dan? Ze snijden gewoon dat voorval hier, van deze vrouw, compleet uit het verband. Ze snijden het gewoon eruit, waarin dit stond, en ze gebruiken het als een argument zonder rekening te houden met het voorafgaande gedrag van het volk en met de geschiedenis van het volk. Dat doen ze wel. Maar broers en zussen, als je dat doet, dan zit je natuurlijk met een tyrannieke God. En met een afschuwelijke God. Als je dat dan zomaar uitplukt. Maar je moet het in zijn context laten en je moet terugkeren in de geschiedenis en lezen hoe dat het volk van God heeft gereageerd, hoe dat het volk van God zich gedragen heeft. Zo moet je toch de schrift gaan lezen en uitleggen in de context. Dus, laat ons een keer die strafmaatregelen, die tuchtmaatregelen of die vervloekingen in zijn context staan en laten we dat een keer zo gaan bekijken. Want we moeten wel weten dat nog voordat de Israëlieten in het land van melk en honing trokken, hadden ze al de reputatie van een opstandig en hardnekkig volk te zijn. Al vanaf de woestijnreis, ze waren nog niet eens in het beloofde land aangekomen, of ze hadden al die reputatie. En in het beloofde land werd het alleen maar erger. Het is pas 650 jaar later dat God hen in dat vijfde en dat laatste stadium brengt. 650 jaar wacht God nog met deze gruwel over zijn volk te laten komen. God had ondertussen al rechters gezonden, koningen, priesters, profeten laten opstaan, om hen tot bezinning te brengen. 650 jaar lang, maar niks werd er. Desondanks alle pogingen die God deed om het volk te hervormen, gebeurde er gewoon niks. God riep zijn volk op tot bekering, hij waarschuwde zijn volk, maar er gebeurde niks. Ik wil terug naar Ezekiel, Ezekiel 9. En daar spreekt God de volgende woorden over zijn volk. Nu kom ik tot de reden waarom God zijn volk zo zwaar en zo hard had aanpakken. Ezekiel hoofdstuk 9, vers 9. Daar zegt God het volgende. De schuld die het volk van Israël en Juda op zich heeft geladen, is onmetelijk groot. Het land is vol bloed, de stad vol onrecht. Ik heb nu wel een keer in detail gezegd wat dat God doet, het afschuwelijke dat God doet. Dat heb ik in detail gezegd. Maar ik ga nu ook in detail zeggen wat dat het volk doet, wat dat het volk heeft gedaan. Dat is de context. En dat zeggen dat die is er natuurlijk niet bij. Maar ik ga het een keer zeggen dat we het goed beseffen, dat het goed tot ons mocht doordringen deze morgen. Want Ezekiel, laat ons zeggen, God gaat nu in de verdere hoofdstukken van het boek in detail gaan wat het volk heeft gedaan. En ik ga het een keer opsommen. Het is een serieuze waslijst. Jeruzalem was een stad geworden waar dus de leiders van het volk hun politieke macht misbruikten. Ja? Onschuldige mensen werden zomaar gedood en schuldige mensen werden vrijgesproken in de stad Jeruzalem. Het was een stad geworden waar ook niets gedaan werd. Het staat er allemaal in het boek, Ezekiel, waar niets gedaan werd voor de armen. Het was een stad waar vreemdelingen die eraan kwamen uitgebuit werden. Ook wezen en weduwen werden onrechtvaardig behandeld en uitgebuit. Dat staat allemaal in die aanklachten. Ontucht en losbandigheid vierden hoogtij in de stad Jeruzalem. Dat moet je er nog een keer bij nemen. Mannen sliepen met hun eigen zusters. Mannen sliepen met de vrouw van hun eigen vader, met de stiefmoeder. Allemaal gebeurde dat in Jeruzalem. De stad, waar normaal gezien ware profeten van God moesten spreken, profeteren, wel, alleen maar valse profeten werden toegelaten om daar te profeteren in de stad. Moet ik je goed luisteren, en de mensen hadden het nog graag, moet ik je goed luisteren wat God zegt in Jeremia 5, ik ga het zelf voorlezen, vanaf vers 30, daar zegt God het volgende, verschrikkelijke dingen, ongehoord, gebeuren in het land. De profeten profeteren leugens, de priesters treden eigenmachtig op, en mijn volk geeft het nog graag. Mijn volk heeft het nog graag. Neem dan nog een keer bij dat de waarheid, die God dus aan zijn eigen volk had toevertrouwd, die moest gepredikt worden, de wet. De waarheid werd onderdrukt door de priesters en verborgen gewoon van het volk. Dus de priesters hadden de wet, maar wat deden ze? Ze onderwezen alleen maar de tradities. En de verantwoordelijken van het volk, de leiders van het volk, die hadden de opdracht om wijze raad en goede raad te geven aan de mensen, maar dat deden ze helemaal niet. Ze hadden slechte raad en raad dat niet moest opvolgen. En ik heb er nog niks, maar ook niks gezegd over de afgoderij binnen de stad. Je moet rekenen dat de stad zoveel altaren had voor afgoden of dat het straten had. En als je een keer in de tempel moest gaan kijken op dat moment, want dat gebeurt in Ezekiel hoofdstuk 8, God neemt Ezekiel mee in een visioen en neemt hem mee naar de tempel. En wat ziet hij daar aan de muren? Tank vol met afbeeldingen van kruipende dieren en van onreine dieren. Binnen in de tempel. Pas op, je moet daar wel nog bij rekenen dat het volk van God een voorbeeldfunctie moest zijn. Dus ze moesten een voorbeeld zijn, zo had God hen geroepen, om licht te zijn voor het volk. Ja, dat was een van de redenen waarom God ze had bevrijd. Je had ze niet bevrijd om daar samen in het land te genieten, of een volk te zijn, of een clubje te zijn. Nee, hij had ze bevrijd om tot zegen te zijn van een volk. De belofte van Abraham was, ik zal u zegenen, alle geslachten op aarde zullen gezegend worden door u. Dat was de belofte. Dus de nakomelingen van Abraham moesten tot zegen zijn. Maar wat zien we? Lees maar een keer terug, Ezekiel hoofdstuk 5, vers 5, dat Gods volk nog goddelozer was dan de volk. Ik lees u letterlijk voor wat God zegt, hoofdstuk 5, vers 6. Dit zegt God de Heer, dit is Jeruzalem. Ik had het midden tussen andere... Sorry, hoofdstuk 5, vers 5. Dit zegt God de Heer, dit is Jeruzalem. Ik had het midden tussen andere landen geplaatst. Het werd door andere volken omringd. Het is in opstand gekomen tegen mijn voorschriften en heeft zich nog goddelozer gedragen dan de andere volken. Heb je nu een beetje meer licht over de toestand? Dus ze kunnen wel zeggen, ja, God is een afschuwelijke, tyrannieke, verschrikkelijke God. Maar plaats daar een keer het gedrag van het volk daarnaast. En als ze dat in het vervolg nog een keer zeggen tegen u, dan kan je dat toch gerust een keer op wijzen, dat het volk van God daar toch ook een keer in het licht moet geplaatst worden. Maar dan zeggen ze dat natuurlijk niet bij. Het is onze opdracht om mensen die met zulke vragen naar ons afkomen, om dat toch ook een keer te onderstrepen. En dat is wel allemaal, God wacht wel 650 jaar vooraleer hij hen in dat vijfde stadium brengt. Dus al die tijd, doorheen deze vijf stadia van tuchtmaatregelen, wil God hen tot bezinning brengen. Want dat was het doel van de vervloekingen. Het doel van de vervloekingen is niet om hen te pesten, maar is om hen tot één keer te doen komen, om hen te hervormen, zeg maar. Dat is het doel van de vervloekingen. Dat er een lichtje gaat branden en dat ze zeggen, we zijn niet goed bezig, we hebben Gods zegen niet, we moeten ons bekeren. Terug op het rechte pad gebracht worden. Maar ze trokken er geen lessen uit. Nu, wat heeft dat te maken met ons? Wel, de God van het Oude Testament is natuurlijk nog altijd dezelfde als de God van het Nieuwe Testament. Ja, we weten dat ook allemaal. Maar natuurlijk, die vijf stadia, dat geldt niet meer voor ons. Nee. Nu is Gods volk zijn gemeente. Maar ook, maar er zijn gelijkenissen, want zoals het volk van God niet kon leven zoals het wilde, zo kunnen ook wij niet leven zoals we willen. We zijn een gemeente. En het principe van tuchtiging is nog altijd hetzelfde dat God toepast. Ja, wie van ons heeft nog nooit een keer in zijn leven, in zijn christelijk leven, een keer een beetje zo afgedwaald? Wie van ons heeft dat nog nooit niet gedaan? Er zijn er toch heel veel van ons die dat doen. Ik denk dat velen van ons zulke momenten hebben. Maar ik geloof ook, als God jouw aandacht niet meer kan trekken door zijn woord, want dat is wat hij altijd eerst probeert te doen, dat hij het toch wel duidelijk zal maken op een andere manier. Geloven jullie dat ook? Ik ben daar rots van overtuigd. En ja, Paulus zegt het zelf. Op een gegeven moment zegt Paulus in Filippenzenbrief het volgende, in hoofdstuk 3, vers 14, zegt hij dit. Ik ga recht op mijn doel af, zegt hij, de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. En dan zegt hij, hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. En dan zegt hij het volgende. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken, zegt hij. Zie dat? Principe van tuchtiging. Ik zeg niet dat je dat al die stadia gaan over je komen. Maar God zal ons niet laten afdwalen, broers en zussen. Jullie weten dat ook. Degenen die God toch een beetje ernstig nemen, weten dat ook. Onlangs gaan mevrouw en ik bezoekje gehad van een oudere vrouw. Een oudere christenvrouw. Een diepgelovige vrouw, mag je wel zeggen. Iemand die we nu nog maar pas 2 jaar kennen. Jullie kennen haar niet. Ze is niet van deze gemeente. En ze vertelde ons over haar dochter, een jonge dochter, die op jonge leeftijd gekozen had voor de Heer. En in het begin deed ze alles voor de Heer. Alles wat een normale gelovige deed. Naar de dienst te gaan, haar Bijbel lezen, trouw zijn aan de dingen die ze mag doen voor God, Bijbelstudies, bidstonden. Maar na een bepaalde tijd kwam ze minder naar de samenkomsten, bidstonden, bijbelstudies. En ze begon zich opnieuw bezig te houden met de dingen die ze voordien zo graag deed. En een van de dingen die ze zo graag deed, is skiën. Ze skiet graag. Het is allemaal 2 jaar geleden dat ze... nee, geen snowboarden. Wacht een keer. Was het snowboarden? Skiën, het was skiën. Ja. Skiën was het. En ze deed dat zo graag. Maar ze had dat een tijdje aan de kant gezet, omdat ze meer geïnteresseerd was in de dingen van God. Maar het begon een beetje te verwateren. En 2 jaar geleden, zoals gewoonlijk, gaat ze weer op skireis. 2 jaar geleden, hè. Naar een of ander skioord. En, zoals gewoonlijk, kwam ze ook goed aan. Maar dit keer zou ze niet zo goed dan wel terugkeren. Ze was zwaar te val gekomen. Ze was aan een hoge snelheid tegen een uitstekende rots aangeskiet. En ze had niet juist maar haar enkels gebroken. Haar 2 enkels waren zwaar verbrijzeld. Wat volgde was een lange revalidatie, heel wat operaties, verschrikkelijke nachten van ondraaglijk pijn, desondanks pijnstillers, en veel roepen en tieren naar God om verlichting. 1 jaar lang heeft ze moeten revalideren. Het was een afschuwelijke tijd voor haar. Haar moeder heeft het ons zelf gezegd. En weet je wat de moeder nog zei tegen ons? Dat dit accident haar ganse houding tegenover God heeft veranderd. Dat er een keerpunt is gekomen, ergens tijdens de revalidatie. Uiteindelijk heeft haar dochter nu beslist om zich volgende maand, of is nu van de maand, opnieuw te laten dopen. Ze gaat zich opnieuw laten dopen. Zie je dat? Nu, ik zeg niet dat God, dat Gods modus operandi, dat dat allemaal zo gaat zijn voor ons. Hé. Nee, dat zeg ik niet. Maar God doet gewoon weg zulke dingen met zijn kinderen. Hij doet dat. En ik zeg dat niet, ga maar een keer naar Ezekiel hoofdstuk 14, vers 23. Ezekiel 14, vers 23. Daar spreekt God de volgende woorden. Dan zult u weten dat ik al deze dingen niet zonder reden gedaan heb, spreekt de Heere God. En wat doet God met al deze dingen? Wel, de belegering van de stad, de gruwel der gruwelen, het kannibalisme, de verwoesting van de tempel en de wegvoering. Daarom deed God dat. En wist je dat de uitdrukking, dan zult u weten dat ik de Heere ben, of dan zult u beseffen dat ik de Heere ben, dat dat 70 keer voorkomt in het boek Ezekiel? 70 keer. Toepasselijk, hè? Dus het boek Ezekiel wil ook die boodschap naar ons toedragen. Maar natuurlijk ga ik niet zo eindigen. Ik heb ook gezegd dat er nog een tweede belangrijk thema door het boek loopt, en dat is hoop en herstel. Weet je wel? Die draad, die koord, die 2 draden, oordeel en herstel, oordeel en hoop. Wel, het volk van God zal nu wel gestraft worden en in ballingschap gezonden worden. Maar nu zullen ze gaan beseffen dat het God is. Dus oordeel is geen straf als doel op zich. Het is een gebruiksmiddel om hen te hervormen. Want, de Heer Jezus zegt het trouwens ook zelf, het is beter om zonder oog, zonder hand en zonder voet in de hemel te komen, hè? Dan volledig gezond in het Gehenna. Hè? Zelfde principe. Hè? Dus oordeel is nooit veraf. Maar ook herstel is nooit veraf. En nu trouwens had het heel wat beter met de dochter. Heel wat beter had het met haar. Ze is terug op het goede pad. Zie je wel? Ik weet niet of ze nog ooit had kunnen skiën. Misschien wel. Maar ze is terug op het goede pad. Dan kom ik bij mijn tweede punt. Ik ben er al bij, in feite, bij mijn tweede puntje. Het oordeel dat God heeft geveld over Israël is natuurlijk niet het einde. Dat weten we. Dat is niet het einde, dat oordeel. Dat stopt daar niet. Het oordeel over zijn eigen volk is anders dan het oordeel over de heidenvolken. Want ik weet niet of je dat weet, maar in het boek Ezekiel heb je daar vanaf hoofdstuk 25 tot 32 ook oordeels aankondigingen, maar dan over de heidenvolken. 7 hoofdstukken aan een stuk. Over Ammon, over Moab, over Edom, de Filistijnen, Tyrus, Sidon en Egypte. Oordeel. Maar al deze volken komen niet meer bovenop. Ze zijn ten hoogste nog een kleine natie geworden. Maar heel veel volken komen daar gewoon niet bovenop. Maar Gods volk komt er wel bovenop. Dat is het verschil. Israël werd ook wel tot de woestenij geleid, na de verwoesting. En ze hebben ook wel, zoals de heidenvolken, alle hoop verloren, omdat hun tempel verwoest was, maar dit oordeel van God was slechts het begin. Het was slechts het begin. Het was slechts het begin van herstel. God zou herstel brengen. De ballingschap, broers en zussen, is slechts van bepaalde duur. Dat we dat goed onthouden. God heeft zijn volk wel zwaar gestraft, en in ballingschap gezond, maar hij heeft het niet verlaten. Het feit dat Ezechiël nog in hun midden was als profeet, toont dat God zijn volk niet heeft verlaten. Zie je dat? En de profeet maakt dat ook duidelijk. Laten we eens naar Ezechiël 11 gaan. God heeft zijn volk niet verlaten, desondanks hij het zo zwaar heeft aangepakt. Hoofdstuk 11, Ezechiël. En dan lezen we vanaf vers 16b. Dan zegt Ezechiël het volgende, om hen te bemoedigen. Er is hoop, zegt hij. Dit zegt God de Heer. Al heb ik hen weggevoerd naar verre volken, al heb ik hen over vele landen verspreid, en al kunnen ze mij in die landen niet in een tempel vereren, toch zeg ik tegen hen dit. Ik zal jullie weghalen uit die volken, zegt God. Ik zal jullie terugbrengen uit de landen waarover jullie verspreid zijn. En ik zal je land teruggeven. Dan zullen zij daarheen terugkeren en alle afschuwelijke afgoden uit het land verwijderen. Dan zal ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven, zegt God. Ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven. En vers 20, dan zullen ze mijn wetten gehoorzamen en mijn regels in acht nemen. Dan zullen ze mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Zie je dat? Herstel. Oordeel, maar herstel. Uiteindelijk is het goed gekomen met het volk van God. Er is een restje overgebleven. En het is inderdaad tot zegen geweest van de hele wereld. Want uit het restje, de volgelingen van Jezus, het waren er niet veel, maar uit dat restje is de hele wereld tot zegen gemaakt. Zie je? Oordeel, hoop, herstel. Dus oordeel, broers en zussen, is niet het einde. Gods woord eindigt niet met de dag van het oordeel. Het eindigt met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar God altijd zal zijn te midden van zijn volk. En ook voor ons is het zo, broers en zussen. Oordeel, hoop.